Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Het wordt een flinke opgave om mobiliteit in Nederland CO2-neutraal te krijgen. Zo concludeert het Kenniscentrum voor Mobiliteitsbeleid.
Ja, er is veel energie, geld en extra ruimte voor nodig. We spreken straks de directeur van het KIM over dit onderzoek. En ja, je zou toch wel kunnen zeggen dat is een wake-up call.
Ja, oortjes open. Maar we beginnen vandaag met de Fietsersbond. Die trekt ten strijde tegen fatbikes die opgevoerd worden met behulp van een gashendel. Esther van Garderen is directeur van de Fietsersbond. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Ja, fatbikes, ja, dat zijn een beetje die hippe e-bikes, hè, met die dikke banden. Kun je een beetje lui op fietsen. Maar voor luisteraars die het principe van een gashendel nog niet kennen, want die zit regelmatig op zo'n fatbike. Wat is dat precies?
Nou, dat is een, eigenlijk een e-bike die eruit ziet als een fiets, maar hij is het niet. Want doordat je ook zonder te trappen en de gashendel te gebruiken ook vooruit komt, is het eigenlijk gewoon een elektrische scooter.
Ja. Hoeveel harder gaat hij dan met zo'n gashendel?
Ja, dat verschilt. Want je hebt opgevoerde en niet opgevoerde, maar ze gaan soms wel tot 45 km per uur.
Zo. Ja, en het is dus wel een verschil, want je hebt ook op sommige elektrische fietsen, laat ik maar eens even zo zeggen, de normalere fietsen, heb je ook wel eens een turboknop op zitten, maar dat is echt iets anders?
Ja, dat is echt iets anders, al is het effect waarschijnlijk hetzelfde. Met dienstverstanden dat de snelheid hetzelfde is, maar dat je bijvoorbeeld bij een vermoeffiets of een andere e-bike die softwarematig is opgevoerd, je nog wel zelf trapt, maar deze zijn eigenlijk zo ontworpen om niet te fietsen bijna, terwijl ze wel vermomd zijn, zeggen wij altijd maar als een fiets. Maar ze zijn het helemaal niet.
Hoeveel komt dit voor? Komt het meer voor dan eerst? En hoe
kan
dat?
Het is echt, het stijgt enorm. En dat komt doordat de helmplicht voor de scooter is gekomen. En Amsterdam loopt daarin ook voor, hè? Want daar moet je al een helm op. En de verwachting is dat als straks de helmplicht voor de snorscooter ingevoerd wordt voor heel Nederland, jongeren dit soort fietsen, nepscooters gaan kopen in plaats van een scooter, omdat nauwelijks zichtbaar is. En dan doen ze geen helm op. Maar dat moeten ze dus eigenlijk wel.
Nou, ik zie de omgeving Amsterdam, zie ik al ontzettend veel rondrijden. Ja. Hè? Dat is al echt gemeen goed geworden. Hier ook inderdaad bij.
Niet alleen in Amsterdam hoor.
Nee, oké. Maar ook bij schoolgaande kinderen, hè, die veel op die dingen fietsen. Wat is nou het gevaar hiervan? Want ik kan me voorstellen dat dit voor verschillende snelheden op het fietspad zorgt. En dat levert dan gevaar op?
Ja, dat levert gevaar op voor fietsers onderling, zeg maar. En deze berijders van deze fatbikes. En dat leidt tot meer ongevallen in de toekomst, verwachten wij. Het ministerie maakt zich er ook ernstig zorgen over en die zijn inmiddels onderzoek gestart.
Oké, maar het is illegaal. Hoe kom je dan aan zo'n gashendel?
Nou, ze zijn gewoon goedkoop. Het verkopen van deze dingen is niet verboden, maar het op de openbare weg gebruiken wel.
Okay.
En dan moet je een voertuigkeuring doen en moet er een kentekenplaatje op. En dan raad je het al, dan wordt het een scooter en dan moet er een helm op.
Ja, precies. Okay. Maar je zou zeggen, dan handhaaf je daar toch op. Dan ga je kijken van die dingen aanhouden, staande houden, kijken of
zeker.
Dat... Ja. En gebeurt dat?
Ja. Nee, maar ja, de politie heeft natuurlijk ontzettend veel te doen. En verkeershandhaving staat meestal onderaan het prioriteitenlijstje in de driehoek.
Ja, maar jij hebt contact met het ministerie. Dus is er nu wel animo om te gaan handhaven of nog niet?
Nou ja, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat natuurlijk niet over handhaving. Dat is de regionale driehoek van burgemeester, officier en hoofd van de politie. En daar worden de prioriteitenlijsten vastgesteld. En ja, vanuit het departement is vanuit het vlak van verkeersveiligheid menigmaal roep om meer verkeershandhaving. Maar Ja, ze zijn ook niet van elastiek. Ze hebben ook niet de ruimte klaarstaan.
Precies, maar even voor de politie sprekend. Dit is toch ook niet te handhaven als die dingen wel legaal te krijgen zijn, maar alleen maar illegaal is als je het gebruikt. Ja, dan
het
moet je
mag
gaan...
niet op de weg. Nee, het is ook een heel dom... ik bedoel, je mag er wel kopen, maar je mag niet mee de weg op. Ja. Alsof jij op eigen terrein... jij hebt waarschijnlijk een balkon en geen landgoed. Dus
ik
meerderheid van de Nederlanders zal geen land hebben om daar vrolijk met zo'n ding rond te rijden. Hetzelfde lafhartige standpunt geldt trouwens ook voor die elektrische steps die bij de Mediamarkt staan. Die zijn ook hartstikke verboden.
Ja. Maar ben je niet bang dat je nu met... je zoekt nu de publiciteit via ons ook over die vetbuik. Mm-hmm. Ben je niet bang dat je nu slapende honden wakker maakt en denkt van ja, nou, dit is mijn uitkomst voor de komende...
Want ik hoop vooral, het gebeurt al. Kinderen praten daarna en zien het op schoolplein. Ik zou vooral ouders op willen roepen om het niet goed te vinden dat je kind zo'n ding koopt.
Nee, dus dat is eigenlijk een beetje eigen verantwoordelijkheid ook, deels.
Ja, zeker. Zolang de wet er niet is en de politie niet handhaaft... doe ik maar een appel op de ouders.
Ja, of verplicht je kinderen om een helm te dragen met zo'n ding. Dan is het snel afgelopen, denk ik.
Ja, zeker.
Dan is de lol eraf, hè?
Dan precies, daarom.
De uitwijksroute voor scooters verdwenen.
Nou, benieuwd hoe dit afloopt. Nog even iets anders, heel kort. Wij ontvangen volgende week Vivian Heijnen. Dat is de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil binnen 2,5 jaar 100.000 Nederlanders extra op de fiets naar het werk krijgen. Nou, dat moet de Fietsersbond natuurlijk heel fijn in de oren klinken.
Zeker.
Ja, maar gaat het ook lukken?
Nou, daar is wel wat inspanning voor nodig.
Ja, en wat moet ze dan doen om dat te bereiken?
Nou ja, er is natuurlijk nu al een hele grote groep die helemaal niet fietst. En dat zijn de mensen met een migrantenachtergrond of die geen financiën hebben om een fiets te kopen. En die is heel moeilijk te bereiken. Dus mijn vraag aan haar is, hoe gaat ze mensen met die achtergrond op de fiets krijgen?
Ja, ja. Maar ik hoor je ook, veel mensen die niet op de fiets gaan omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk best wel schrijnend.
Ja, 1 op 10 kinderen kan geen fiets betalen op dit moment.
Dat is echt idioot in een land als Nederland dat iemand een fiets niet kan kopen. Wat moet daar gebeuren? Want dan moet dus de prijs eigenlijk omlaag.
Ja, wij pleiten voor afschaffing van BTW op de fiets. Dat mag sinds kort van Europa.
Okay.
Dus ik hoop dat ik in haar daarvoor medestander ga vinden.
Ja, en kunnen we nog iets aan die lease-regeling voor de fiets doen?
Ja, die moet anders. Daar heb ik het al eerder met jou over gehad. Die moet veel simpeler.
Ja.
Terug naar het fietsplan. Dank Esther van Garderen, is directeur van de Fietsersbond. We gaan het volgende week bespreken met Vivianne Heijnen, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil dus binnen 2,5 jaar 100.000 Nederlanders extra op de fiets naar het werk krijgen. Het lijkt me nogal ambitieus, Nout.
Het lijkt me heel ambitieus. Er moeten echt wel wat plannen voor komen om dat mogelijk te maken.
Je kunt natuurlijk ook proberen om ze in het openbaar vervoer te krijgen, zoals de NS. NS is met een nieuwe dienstregeling gekomen.
Ja.
Lost dat nog iets op, denk je? Of,
Nee, het maakt het alleen maar moeilijker, helaas. Ja, ja, de rijden gewoon minder treinen vanaf nu. En zeker straks in december, als de echte dienstregeling voor komend jaar ingaat. Maar ze hebben nu eigenlijk al een vooraankondiging gedaan en er rijden al wat minder treinen in Nederland. En dat komt allemaal door het personeelstekort.
Oh, dit zijn niet de gevolgen van de coronaperiode. Periode waardoor ze misschien hebben moeten bezuinigen. Want het is echt gewoon een personeelstekort.
Ja, je zou denken van de NS heeft te weinig geld om alle treinen op tijd en genoeg te laten rijden. Maar dat is dus niet zo. Het gaat dus echt om te weinig conducteurs, te weinig machinisten. Ja, en als je geen machinist hebt, dan kun je ook geen trein laten rijden. Dus dat is gewoon een probleem voor de NS. Ja, en dat moeten ze oplossen. Dus je moet het weer aantrekkelijker maken om bij de NS te willen werken. Ja. En misschien moet je de lonen omhoog gaan gooien. En juist daar is een conflict over met de FNV. En daarom hebben we natuurlijk onlangs die langdurige staking gehad.
Ja, nou dat is natuurlijk interessant. Want er loopt een campagne voor NS-personeel natuurlijk op televisie te zien. Maar ja, die zijn niet tevreden. Die ze nu hebben, want die hebben flink gestaakt. We hebben het allemaal kunnen merken. Het was ook drukker op de weg daardoor. Het was weliswaar vakantieperiode, maar toch, mensen merkten daar echt wel wat van. Ja, het is natuurlijk ontzettend lastig als ze dat personeel niet hebben. Maar de NS kan misschien nog wel met meer problemen. Want er is ook naar buiten gekomen dat ze niet goed voorbereid waren op een hele grote storing.
Nee, klopt. Het is een groot onderzoek gedaan door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het COT. Die hebben onderzoek gedaan naar een landelijke technische storing bij de NS. Dat was zondag 3 april. Het was een zondag. Hebben ze nog geluk gehad?
Nou.
Stel nu dat het een maandag, dinsdag of een donderdag was geweest. Maar de NS NS was totaal niet goed voorbereid op die landelijke storing, waardoor een hoop treinen niet konden rijden en heel veel mensen niet van A naar B konden op dat moment. En ja, het advies is toch, dit moet veel en veel beter in de toekomst. Dus ja, ook op dat vlak is er gewoon werk aan de winkel bij de NS. Er is zoveel gaande binnen dat bedrijf. Er moet ook nog een nieuwe baas gezocht worden, hè, want Marjan Rintel die is overgestapt naar KLM. Klopt inderdaad. Dus ik wil niet zeggen, het lijkt een beetje op een stuurloos schip, maar ze zijn wel heel erg zoekende en ze komen niet al te lekker in het nieuws de laatste maanden.
Ja, en die treinritjes die zijn ook weer eens net niet goed te vervangen door de fietsen. Dus dat komt allemaal in de auto op de weg.
Juist. Potentieel werkt dit het aantal files in de hand.
BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
Om mobiliteit in ons land CO2-neutraal te maken is er veel energie, geld en extra ruimte nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De directeur is Henk Stipdonk. Ja, het is opnieuw een behoorlijk lijvig rapport, hè? Ruim 260 pagina's dik van het KIM. Wat was nou precies het doel van dit onderzoek?
Ja, nou, we hebben voor de ongeduldige mensen een brochure geschreven die maar 50 pagina's dik is. Dat kan ik je zeker aanbevelen. Doel was om nou eens door te rekenen wat je moet doen, waar je aan moet denken als je in 2050 helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Of vrijwel niet. Dat is toch het idee. In 2050 willen we er vanaf zijn. Dat moet ook vanwege het klimaat. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het autorijden eruit? Dan gaan we dat op batterijen doen. Of kun je misschien toch ook een denken aan waterstof. Vliegen idem dito. Kan je vliegen op batterijen? Nou, dat kan dus niet. Dan moet je iets anders voor verzinnen. Hoe zit dat met de scheepvaart? Hoe zit het met vrachtverkeer? We hebben niet naar alles gekeken, maar wel verschillende vervoerwijzen doorgeakkerd en daarvan gekeken. Ja, wat nou? Wat heb je nodig aan zonnepanelen en windturbines om alles van het opwekken van die energie tot het in de auto gebruiken of in het vliegtuig of in het vrachtauto of het schip gebruiken van die energie om dat voertuig in beweging te krijgen? Wat heb je daarvoor nodig? En hoeveel oppervlak heb je nodig om al die windturbines en zonnepanelen kwijt te kunnen?
Super interessant.
Dat was de hoofdvraag.
Ja. Dan moet toch even inzoomen op CO2-neutraal. Want hoe definiëren we dat? Want kijken we ook naar de productie bijvoorbeeld van een voertuig?
Ja, is het cradle to cradle of is het echt alleen het vervoer zelf op dat moment?
Ja, nee, hebben we niet gedaan. Dus we beschouwen industriële activiteiten om voertuigen te maken, maar ook om windturbines te maken als een andere sector. Okay. Dus we hebben puur gekeken naar de energie die nu gebruikt wordt door de voertuigen.
Om van A naar B te komen.
Op dit moment, ja, om van A naar B te komen, ja. Maar ook om de brandstof, die het nu veelal is, of de elektriciteit, in dat voertuig te krijgen. Hm. Dus alles vanaf de opwekking tot het gebruik. Okay. Het is geen doen om ook nog te kijken wat je moet doen om een CO2-neutraal schip te bouwen of een CO2-neutraal scheepsmotor te bouwen. Dat is onze business ook eigenlijk niet.
Nee, dat begrijpen we. Voor welke opgave staan we? Als we alles even samenvatten uit die ruim 260 pagina's.
Nou, grote opgave. Laat ik een kleine greep doen. Voor de auto's die in Nederland rondrijden valt het allemaal nog wel mee. Je hebt de provincie Utrecht nodig aan windturbines om alle energie op te wekken die je met het autogebruik van nu in 2050 CO2-neutraal nodig hebt. Maar om een ander voorbeeld te noemen, we rijden niet alleen auto, we hebben ook vrachtauto's. Er wordt heel veel in Nederland getankt voor grote zeeschepen. Vliegtuigen tanken kerosine. En kijk, kerosine kun je niet vervangen door batterij. Dus eigenlijk moet je voor vliegtuigen, voor de lange afstandsvluchten, denken aan het synthetisch opnieuw maken van kerosine. Maar dan uit CO2. Ja. En elektriciteit. En daarvoor heb je heel wat meer elektriciteit nodig dan wanneer je elektrisch zou kunnen vliegen. Dat gaat zomaar niet. Dat betekent dat al die energie die je nodig hebt om straks CO2-neutraal te kunnen vliegen en ook om CO2-neutraal te kunnen varen, daar moet je zo ongeveer een kwart van de beschikbare ruimte op de Noordzee volzetten met windturbines. En je wil daar ook nog kunnen varen, je wil er ook nog kunnen vissen. Dus die hele Noordzee kan je ook maar niet zomaar volzetten. Dus je bent bijna de helft van de capaciteit van de Noordzee kwijt. Alleen maar om de bunkerbrandstoffen voor zeescheepvaart en vliegen op te wekken.
Ja, en zoals gezegd in het begin van dit interview, we hebben hierbij niet meegerekend de productie van al die voertuigen. Dus daar zou nog meer extra voor moeten komen. Het zit niet in het onderzoek, maar even daarvan uitgaande. Ja, is dit dus sowieso niet voldoende? Ja, precies. Ja,
ook de verwarming van de huizen en alle industriële activiteiten. Staal maken, cement maken, papier maken. Alles wat we nu, dat doen we allemaal nu met fossiele brandstof. Daar gaat het rapport niet over.
Nee.
Maar we hebben maar één Noordzee. Ja. En die is alleen voor de mobiliteit dus al behoorlijk in beslag genomen.
Maar als ik dat zo hoor, is dat dan wel haalbaar? Is dat realistisch om te denken dat dat gaat lukken?
Dat weet ik niet. Als we het allemaal willen, dan we hebben nog 28 jaar de tijd.
Ja.
Wat iemand van Energie Nederland ooit eens zei, Nederland is te klein om alle energie op te wekken die we in Nederland nu gebruiken. Groene energie. De wereld is natuurlijk wel groot genoeg. Alleen dan moet je dus ook wel iets ondernemen om er elders in de wereld die energie die Nederland nodig heeft nu te gaan opwekken.
Ja, of je kijkt naar alternatieven. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen met een aantal kerncentrales heb je dit probleem mogelijk wel opgelost.
Ja, als we dat willen qua energie,
beschikbaarheid.
Ja, de Fransen die gebruiken het en de Franse treinen rijden echt op kernenergie. Dat is een maatschappelijk vraagstuk waar
zeker.
Ik maar niet. Als fysicus vind ik dat hartstikke interessant.
Ja.
Maar dat is ook nog maar zomaar niet gedaan.
Precies. Dat kost ook jaren tijd om die neer te zetten natuurlijk. Maar in deze discussie mag die misschien ook wel niet ontbreken.
In de discussie niet. In ons rapport ontbreekt die wel.
Ja, okay,
wat niet ontbreekt is biobrandstof. Daar zeggen we ook nog wel iets over.
Ja.
Dat is ook interessant. Ook biobrandstoffen hebben het grote voordeel dat je... Als je ze eenmaal hebt, zijn ze meteen opgeslagen in een medium dat je ook kunt transporteren. Met elektriciteit heb je, die wek je op. En die komt in een kabeltje en die moet je dan ook meteen gebruiken. Of je moet hem opslaan in een batterij. Nou, biobrandstoffen zijn natuurlijk per definitie al opgeslagen. Dus dat is wel een groot voordeel. Nadeel is dat als je een stuk grond hebt en je gaat daar brandstofgewassen kweken, mais bijvoorbeeld. Alleen maar echt om, mais is geen goed voorbeeld, want dan kun je ook eten, maar koolzaad.
Ja.
Alleen maar om de brandstof van te maken, dan neemt dat wel heel erg veel ruimte in beslag. Dus het grondgebied dat je dan nodig hebt om die energie te maken, dat is echt enorm. Als je dat maakt van afval, biobrandstoffen, dan wordt het ineens heel gunstig. Dan heb je bijna geen ruimte nodig, want als je mais kweekt en je eet die mais op. En de rest, de afvalstoffen van het maïsveld, daar maak je brandstof van. Dan kost het eigenlijk geen extra ruimte.
Okay.
Maar zoveel afval hebben we natuurlijk niet beschikbaar. Dus het kan wel. En of dan de auto's of de mobiliteit als eerste aan de beurt is om die biobrandstoffen te gaan gebruiken, dat weet ik niet. Maar het is een mogelijkheid die een stukje van het probleem zou kunnen oplossen.
Nou, je zou eerder verwachten dat inderdaad bij zwaar transport een goede oplossing is. Net zoals synthetische brandstoffen. En ook waterstof, want jullie hebben ook naar waterstof gekeken. Is dat nou kansrijk? Want daar gebeurt op dat vlak natuurlijk steeds meer. Is dat een energiedrager die een rol gaat spelen in die mobiliteit?
Waterstof heb je nodig zodra elektriciteit niet afdoende is. Dus laten we zeggen, om te kunnen vliegen, dat gaat zeker voor lange afstanden. Ja, de batterij is heel zwaar, dus ook voor een korte afstand, als je op batterijen gaat vliegen, dan moet je ook heel veel batterijen meenemen om die batterijen de lucht in te krijgen. Dus dat is, kan, voor korte afstand kan het wel, maar het is niet erg makkelijk. En voor zeer lange afstanden is het gewoon fysiek onmogelijk. Je kunt niet naar Australië vliegen, op een batterijen vliegen, dat gaat gewoon niet. Dus daar moet je dan denken bijvoorbeeld aan synthetische brandstoffen. Dat is gewoon kerosine die gemaakt is van energie uit wind en CO2 die je uit de lucht haalt. Dat kan namelijk. Je kan de CO2 uit de lucht halen. Dat kost weer energie, dus ook daarvoor heb je extra windturbines nodig. En wat je dan doet, is je maakt eerst van die elektriciteit maak je waterstof. Daar gaat ook weer extra energie verloren. Van die waterstof kun je weer als grondstof gebruiken om uiteindelijk die synthetische brandstoffen mee te maken samen met CO2. En alles bij elkaar ben je natuurlijk een hoop extra energie kwijt voordat je het allemaal voor gedaan hebt. En de ellende is vervolgens dat als je erop gaat vliegen, dan gaat ook nog weer een hoop energie in de lucht verloren.
Ja.
Omdat fossiele brandstofmotoren ook heel veel warmte produceren waar je eigenlijk niks aan hebt. Maar ja, dat komt er helemaal bij. Dus het kan, maar... En waterstof is dan ook een heel belangrijke schakel in dat proces. Maar het kost weer een hoop extra energie. Vandaar dat als het niet hoeft... Als je het met elektrische energiedragers kunt redden... is het eigenlijk het meest praktisch om elektrisch te werken. Ja. Dus met voor auto's, korte ritjes. We hebben nu auto's waar je 400, 500 kilometer mee kan rijden. Wel grote, dure batterijen, dus dat is nog wel een issue, maar dat kan wel. Dat is altijd uiteindelijk energetisch voordelig. En ook qua ruimte die je nodig hebt, dus voordeliger dan op waterstof gaan rijden.
Ja, snap ik. Alleen, zelfs nu al, is er een krapte qua capaciteit op het elektriciteitsnet. Laat staan als we straks allemaal elektrisch gaan rijden. Dus dat elektriciteitsnet, dat is wel een groot knelpunt.
Ja, en ook daar hebben we dus nog 28 jaar om een enorme schaalvergroting.
Ja, maar als ik u zo hoorde, hebben we die 28 jaar ook wel echt nodig.
Ja.
Want het zijn nogal wat uitdagingen. Ik kan niet zeggen dat ik nou heel vrolijk hiervan word van dit bericht.
Ons rapport was niet bedoeld om vrolijk te maken.
Nee, maar misschien maar wel hoopvol.
Wel om de realiteit onder ogen te zien. Kijk, je kunt het probleem vandaag niet oplossen. Maar je kunt ook niet zeggen, laten we nog een aantal jaren aanzien. Een jaartje of 10 eens even kijken hoe het gaat. Nu is het nog niet zo erg en dan gaan we daarna wel wat harder lopen. Maar ik heb de planning niet gemaakt. Wat we hebben gedaan is uitgerekend hoeveel energie er nodig is, hoeveel het kost en hoeveel ruimte je nodig hebt. We hebben niet uitgerekend in welk tempo je welke windturbines moet neerzetten. Maar om daar dan toch een klein grapje over te maken. In 2030 gaan wij, zegt het beleid, alleen nog maar elektrische auto's kopen. Dat betekent dat er, als we net zoveel auto blijven rijden als nu, dat er elk jaar 400.000 elektrische auto's bijkomen. Dat betekent dat we ook elke dag 500 of 600 laadpalen moeten bouwen. Ja. En elke week een windturbine erbij moeten zetten.
Maar goed, nu worden er al niet 400.000 nieuwe auto's verkocht in Nederland. Een
windturbine per maand, dat weet ik niet. Maar het is wel in dat tempo, dat is enorm. Ja. Dat moet je uitrekenen en je moet het ook doen. Anders dan rijden die auto's wel, maar dan rijden ze gewoon op steenkool.
Zelfs dat is maar de vraag. Want er worden in Nederland niet eens 400.000 nieuwe auto's verkocht per jaar meer.
Nou, op dit moment niet, nee.
Nou een paar jaar niet meer. Ja, het is wel anders geweest, maar het is duur geworden.
Er rijden nu bijna 9 miljoen auto's rond. Die gaan kleine 20 jaar mee. Dus dat zo blijft, dan moet je toch aan een gemiddelde van 400.000 auto's. Tenzij we echt gewoon stoppen met autorijden. Maar
dat kan ook.
Daar zeg ik maar niks over.
Nee, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar dit is best wel een wake-up call. En wat gaat er nu met dit rapport gebeuren? Ik hoop niet dat dit ergens in een bovenste la belandt. Dan moet actie ondernomen worden. Eigenlijk had er al iets moeten gebeuren of moet er iets gebeuren.
Ja, nou, met dit rapport kan je pas wat doen als het er ligt. Dus ik neem niemand het kwalijk dat ze nog niet gedaan hebben wat dit rapport nu ze vertelt dat er moet gebeuren. Met dit rapport in de hand, ik hoop dat op allerlei fronten, ook in de industrie, ook in de energiesector, ook bij EZK, ook bij ons, bij het ministerie, we gaan nagaan wat de mogelijkheden zijn om met dit perspectief over 30 jaar, wat dan nu je eerste stappen kunnen zijn. En dat zal nog niet zo gemakkelijk zijn, want je moet dan heel veel dingen tegelijk werken.
Ja, en dat is politiek niet altijd handig.
Nee, maar het is ook heel erg moeilijk. Het gaat over energie. De energie is nu hartstikke duur. Ja. De gasprijs is vertienvoudigd in een jaar tijd. En we vinden het heel erg moeilijk. En het is ook heel moeilijk om al te zeggen, dan gaan we toch gewoon geen gas meer gebruiken. Kijk, als de koffie 10 keer zo duur wordt, kan je zeggen, ik ga thee drinken. Maar als het gas 10 keer zo duur wordt, kan je niet. Daar is niet een alternatief voor. Behalve de verwarming uitzetten en koud douchen.
Moet dan ook aan de slag dan maar. Dank. Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Een linkje naar het rapport kun je natuurlijk vinden op bnr.nl/mobility.
Ja, we zetten anders die brochure wel even online. Want die
50 pagina's.
Ja, die 50 pagina's.
Lijkt me al een enorme goede eerste stap, inderdaad. Dit was hem voor deze week. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify.
Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan natuurlijk. Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aud Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.